Mark, Ton heeft me wel gevraagd om niet zo'n pompeuze intro te maken. Want hij vond het toch een beetje gênant. Weet je wel, het pennetje, het vlijtige en venijnige pennetje van Mark Koster voor NRC. En columnist voor HP De Tijd, Ton F. van Dijk, Twitter.
Het begint meteen goed.
Fenomeen.
Je kijkt mij zo aan. Het waren jouw teksten, weet je. Ik ga er niet over. Jij bent hier de leading lady, dus nee... Jij mag zeggen wat je vindt.
Nou ja, dan wil ik ook nog even toevoegen dat hij ook NPO-bestuurder is. Ja, maar ja, ik ben toch wel trots
geweest,
dat wij
geweest,
hier
lang
ja,
geleden.
Geweest. Ja, ja, ja.
Het was wel grappig. We liepen hier net naar binnen en we zagen een oude bestuurder.
Bedoel je nou weer Julia Rijksman? Zat hij nou weer te lunchen hier in
het meest
dat
bizarre is, dat is echt wel heel raar. We gaan hier die podcast maken en Ton, ik liep hier even naar binnen. Steeds als ik ergens ben, zie ik haar. Dus dat is misschien nog wel een keer goed voor een podcast. We zaten al te denken, misschien een keer over Frans Klein eentje maken. Of over de NPO. Of over talkshows die misschien niet helemaal goed in elkaar worden gezet. Dus
misschien moeten jullie een keer hallo zeggen tegen Shula en vragen wat ze...
Gemaakt.
Ze komt een keer langs.
Ze gingen zelfs knuffelen. En nou is het wel mooi dat Ton is 2,38 meter en Shula is 1,01 meter. Dus dat was echt dat is echt fantastisch beeld. Dus daar zo kijk ik dat dan naar.
Ja, maar ze is gewoon een aardige vrouw. Dus ik ga binnenkort een keer met haar lunchen.
Vanaf nu iedere week in je favoriete podcast-app. Abonneer je en je mist helemaal niks. Koster en Van Dijk, een podcast over media. En als ik je dan moet vragen, Ton, waar heb jij je dan druk over gemaakt deze week? Dan denk ik gelijk aan jouw Twittergedrag van de afgelopen dagen. Want nee. Jij kon niet ophouden over Mark Rutte en zijn sms'jes.
Ik was inderdaad toch wel ontdaan van die hele situatie met die Nokia. En het feit dat onze premier zelf bepaalt of die bepaalde boodschappen die hij heeft gekregen onder de openbaarheid laat vallen of niet. En daar zijn twee redenen voor. Ik ben zelf heel lang onderzoeksjournalist geweest en inmiddels doe ik dat werk ook weer een beetje voor HP De Tijd. En dan dien ik regelmatig een verzoek in om informatie. En dan vraagt een voorlichter van de overheid, is dit een BOP-verzoek? En dan zeg ik, is dat nodig? Volgens mij is alles gewoon openbaar. Dus als ik erom vraag, zou ik het toch gewoon moeten krijgen? Nee, dan moet je het via de BOP doen. Dus dan moet je al een beroep doen op de wet. Nou, dan zijn er vervolgens wettelijke termijnen waar mensen aan moeten houden. Dus als je gewoon een hele simpele vraag stelt, maar het is een BOP-verzoek, duurt het gelijk maanden voor je antwoord krijgt. Maar er zijn in de wet wel officiële termijnen vastgelegd. Nou, vervolgens blijkt dat de overheid zich niet aan die termijnen houdt. En als je dan vraagt, hoe kan dat? Bijvoorbeeld, ik heb een keertje maanden en maanden en maanden moeten wachten op gewoon een heel simpel antwoord. Toen zei ik, ik heb nog één vraag. Ik zou graag formeel van de minister willen weten waarom hij vindt dat hij zich niet aan de wet hoeft te houden. Nou, en dan keek die voorlichter bij spreken heel raar aan, want dat was zo'n rare vraag, daar krijg je ook geen antwoord op. Maar het is gewoon heel erg frustrerend. Daarnaast ben ik inderdaad, je memoreerde het zelf al, heb ik bij de publieke omroep gewerkt. Daar was ik verantwoordelijk voor de televisiezenders op een gegeven moment. En dus ook voor heel veel geld. Hè. Dat ging misschien wel om 300-400 miljoen euro die je dan uitgeeft of mede besteedt. En daarom viel ik zelf ook onder de WOP als bestuurder.
En wat dus heb jij met je sms'jes
gedaan? Ik heb dus aan de andere kant gezeten.
Ja, en ben je ooit gewopt? Is het toch even vandaag niet gewopt?
Een van de eerste dingen die mij werd uitgelegd toen ik dat werk ging doen, er kwam gewoon iemand langs van de afdeling documentatie. En die zei, luister, je moet even weten, alle mails die jij verstuurt op jouw computer gaan rechtstreeks de kelder in waar de afdeling documentatie zit. En die worden rechtstreeks opgeslagen daar op de server. En die vallen allemaal onder de openbaarheid. Dus het hele idee dat je zelf zou kunnen bepalen wat wel en wat niet naar buiten komt, of wat wel en niet onder de wet valt, is zo idioot. Nou, en daar wint ik me dan over op. Dat klopt.
Maar Mark Rutte begrijpt ons. Die heeft nog een Nokia'tje. Die gaat op zijn fietsje naar zijn werk toe. Dat is gewoon een normale man gebleven.
Ja, dat is een mediaframe. Die Nokia, die Saab van hem, dat zijn allemaal onderdelen van een zorgvuldig gespind profiel, waardoor Rutte moet overkomen voor ons allemaal als een hele gewone jongen die nog op een oude Nokia werkt. Al wat schattig allemaal. Maar de bottom line is, als jij premier bent en je weet dat er een wet is, en je bent ook nog op je vingers getikt door de Raad van State toen je een sms'je had weggemaakt van de Unilever topman Polman, en de Raad van State heeft gezegd, nee, dat zijn wel dingen die u eigenlijk hoort te overleggen, dan moet je op dat moment als premier besluiten, hey, mijn Nokia is misschien wel erg ouderwets, ik neem nu een iPhone. En als je dat niet doet, is dat of incompetentie of erger?
Ik ben ook wel van de theorie, de NN-theorie, dat Rutte echt dat niet wil. Want het is een hele oude man, hè? Het is een...
Houd toch op, zeg. Het is een hele oude man.
Nee, een oude man is een hij leest Thomas Mann. Hij speelt s'avonds Horowitz. Dat is hij ook wel echt.
Niemand werkt meer op een Nokia. Je kunt je werk niet doen op een Nokia.
Nee,
dat wordt niet ondersteund. Het is onzin.
Hij kan dat niet. En dat moeten die mannen ook gunnen, zijn eigen onhandigheid.
En hij heeft ook, schijnt, zegt hij zelf, hele dikke vingers waarmee hij een iPhone niet kan bedienen. Dus dat is ook een medisch probleem wat erachter zit.
Kijk, Ton is een beetje obstinaat vandaag.
Hij heeft dikke vingers.
Serieus, dat heeft hij echt gezegd.
Ja, Trump die had korte vingers. Maar goed, we gaan het niet hierover hebben. Dat zegt trouwens ook iets over leiderschap, toch?
Als we het over leiderschap hebben, moeten we het over John de Mol hebben, Mark. Want ja. Zijn naam zinkt rond door Hilversum naar alweer een nieuw schandaal. En wij moeten het vandaag volgens mij vooral hebben over de rookgordijnen van John de Mol. En hoe hij die... Ik bedoel, laten we het rijtje even afgaan van de afgelopen tijd. Wat hebben we nu gehad?
Laten we even beginnen met het meest recente. Hè. Dat is dus wat er gisteren gebeurde. Dat is Sebas Dijkstra, die een van de slachtoffers van The Voice bijstaat. Die meldde gisteren, bevestigde hij aan nu.nl, zo moet ik eigenlijk precies zeggen, dat niet in april 2019 voor het eerst bekend was dat er wat aan de hand was, maar in 2018. En Dijkstra heeft een slachtoffer gesproken die hem dat vertelde. Nou is dat nieuws naar buiten gekomen. Er wordt er gezegd, nou, wat heeft hij dan? En nou zijn wij natuurlijk hele slechte podcastmakers als wij Sebas Dijkstra daar niet even over ondervragen. En die beweert bij hoog en bij laag, en we hebben dat echt een paar keer goed aan hem doorgevraagd, dat bewijs er is, Wendy. Tom, als je dat vaststelt, dat bewijs er is en dat het bewijs dusdanig hard is. Want ik vroeg, wat voor bewijs heb je dan? Ze zeiden, ja, dat bewijs is dusdanig hard dat ik wel durf te zeggen, of dat mag jij wel zeggen, dat ze spijt gaan krijgen van de uitspraak, dat het de directie daarvan niet op de hoogte was. En als je dat dan vindt en zegt, dan gaan er toch aardig wat domino-stenen vallen. Want dan is dit probleem dus veel eerder bekend. Daar zit nog veel meer achter. Hè? De Mol heeft in die jaren ook allerlei uitkoopregelingen gekregen. Gebaseerd ook op The Voice. Hè? Nou, stel dat toen al was gestopt en hij toen had ingegrepen, dan waren al die bonussen niet uitgekeerd. Dus daar zit een heel verhaal achter. En wat je zou kunnen zeggen, dat dit misschien wel een puzzelstukje is van een veel groter verhaal. Dus ik vond de uitspraak van Dijkstra super interessant. Wat mij betreft een explosief statement. Ook via nu.nl gebracht. Dus ook totaal neutraal. En ik vrees dat dit toch wel tot iets kan gaan leiden.
Ton, überhaupt, hè, dat statement van John de Mol van ik wist het niet, het is nooit bij mij aangekomen. Je bent omroepbestuurder geweest, je hebt ook hoog in die boom gezeten, het hoogst van ons alle drie. Kun jij je voorstellen dat dit soort dingen op een programmavloer gebeuren en dat jij daar niet van af wist, terwijl bijvoorbeeld jouw medewerkers dat wel wisten?
Ik heb nooit op het niveau van John de Mol gezeten natuurlijk, want die staat echt op eenzame hoogte. Maar als leider ben je verantwoordelijk voor de cultuur in je organisatie en ook voor hoe je dingen hebt georganiseerd. En als het gaat om meldingen over misbruik of grensoverschrijdend gedrag, dan moet je daar als leider wel een opvatting over hebben over hoe dat dan in jouw organisatie gaat. Dus als jij bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon hebt of een loket, zoals John de Mol dat noemt, dan moet jij toch wel hebben geïnstrueerd van luister, als er bij jou op het loket een melding binnenkomt en het is serieus, dan wil ik daar persoonlijk als CEO van het bedrijf ook over worden geïnformeerd. En het tweede is, bedrijven nemen ook heel vaak de cultuur aan die de leider zeg maar introduceert. Dus als John de Mol zelf iemand is die zeg maar laten we zeggen wat ruime omgang heeft met vrouwen, want dat heb ik in jouw boek gelezen, Mark, wat jij over de familie de Mol geschreven hebt, dan zou het kunnen dat anderen eromheen ook denken dat dat wenselijk gedrag is of geaccepteerd gedrag of noem maar op. Hè? Want dan gaan ze toch een beetje wat zelf ook wat makkelijker en vrijer om met die realiteit. Dus dat zijn de twee antwoorden, denk ik.
Maar we moeten dan toch even naar de juridische en ook financiële gevolgen kijken. Als hij dit dus eerder had geweten, en dat kunnen we aantonen, dat statement wat hij heeft gedaan bij Tim Hofman, dat is dan gewoon een ongelooflijke leugen geweest.
Een rookgordijn.
Een rookgordijn. En het mooie daarvan is, of het meest cynische is, dat zie je dus ook aan de manier waarop Dijkstra nu wordt bejegend. Die werd gisteren door Bram Moskowitz, laten we zeggen de bedrijfsjurist, de puppet on the master bij Shownieuws, als iemand vanwege die graag met zijn kop op tv wil. Nou, wij hebben Dijkstra even gebeld. Maar hoe gaat dat dan, Wendy, in het echt? Dijkstra wordt de hele dag plat gebeld door Shownews. Wil je een statement doen? Dus om 7:00 s'avonds komt die cameraploeg er binnen. Dijkstra zegt, en dan krijg je dat commentaar. Dus met andere woorden, ze zijn bezig om hem ook weg te zetten. En dat blijkt ook wel uit het feit dat er ook meteen een persbericht klaar stond nadat hij dat had gezegd. Met andere woorden, het april 2019 statement moet overeind blijven. Het is ook al eerder gebleken in uitzendingen van Johnny de Mol, de zoon van, die al een keer zei, nee, dit speelde allemaal in 2016, 2017. Dat er in een uitzending daarna bij de jongens van Vandaag Inside werd gezegd, in het oor werd daar gesproken door Marco Laurens, de directeur, tegen Wilfried Gené. Nee, je moet zeggen, het is 2019. Ik vind dat ongelooflijk. Dat we dus een soort aangeleide werkelijkheid geserveerd krijgen. En ik vind dat een onderdeel, daar praten we vandaag over, van de manier waarop dit rookgordijn wordt opgetuigd.
Ja, maar ik wil toch wel even opnemen ook voor John de Mol. Hè, want hij heeft gezegd, ik wist het pas in 2019.
April 2019.
Precies.
Ja, maar toch,
het zou dus kunnen. Ja, weet ik. Maar het zou dus kunnen dat die cultuur binnen het bedrijf zo hardnekkig is en zo wijdverbreid en zo normaal wordt gevonden, dat hij het inderdaad misschien niet gehoord heeft, omdat mensen onder hem het al af hebben gewikkeld als business as usual. En dat is ook wat Sebastian Dijkstra gisteren volgens mij zei. Hij zei, mijn cliënt heeft te horen gekregen, ja, we hebben al zoveel van die zaken gehad. Dat kan er nog wel bij. Dus misschien heeft hij het echt niet gehoord. Maar dan zegt het heel veel over de bedrijfscultuur en hoe hij het georganiseerd heeft. Dus ik wil dat toch die mogelijkheid openlaten, want we weten dat niet precies.
Maar het is toch jammer dat John de Mol wel weet wanneer zijn receptionistes binnenkomen. Hè, want hij schijnt iedereen in en uit te zien lopen. Maar niet dit soort dingen, dit soort cruciale informatie krijgt.
Dat is heel bijzonder. Maar wat veel bijzonder is dat hij natuurlijk helemaal heeft geredeneerd, wanneer moet ik zeggen dat ik er iets van wist? Hè? Hij zat natuurlijk ook, hij was toen nog de facto de baas daar, hè? Voor ITV. Dus dat liep toen nog een half jaartje. Dus het is in zijn eigen belang om die datum zo ver mogelijk naar 2020 te krijgen. Want daarna, interessant, werd ITV de baas. Hè, waar allemaal ex-Talpa mensen werkten.
Ik wou zeggen, daar zit toch diezelfde man Talpa werkte, is nu directeur bij ITV, Rick Brug.
Ja, en Karen de Groot werkte er ook. Dat waren gewoon protégés van de Mol. Die hebben dat hele zootje meegenomen. Wat je dus ziet, dat die strijd er nu gaat. Wie krijgt hier de schuld van? En dat is nou wat ze dus doen. En John de Mol wil het zo ver mogelijk naar 2020 hebben. En je zal zien dat er in Engeland zijn nu allerlei claimjuristen bezig om die datum zo ver mogelijk terug in de tijd te plaatsen. Dus dit statement van Dijkstra, dat is misschien nog niet goed uitgelegd, is een explosief statement. Explosief statement.
En het zou ook een motief kunnen verklaren waarom ze zeggen, we wisten het niet, of waarom ze het downgespeeld hebben, terwijl ze het wel wisten. Want dat bedrijf zat dus in een verkoopproces. En The Voice was eigenlijk de kroonjuwelen van dat bedrijf. En als dan blijkt dat er misschien met The Voice iets aan de hand is, wat mogelijk tot een enorme imagoschade zou kunnen leiden, is dat bedrijf natuurlijk veel minder waard. Dus ze speelden enorme financiële belangen en commerciële belangen om dat soort meldingen uit de publiciteit te houden. Ik zeg niet dat dat gebeurd is, maar je moet het wel in je afweging betrekken hoe je ernaar kijkt.
Er is natuurlijk veel meer gebeurd, hè, daarbij de molletjes. We hebben de hele rel rondom Vandaag Inside gehad met Johan Derksen. We hebben Johnny de Mol en zijn vermeende mishandelingen, nee, poging tot doodslag. Wat is het uiteindelijk geworden?
Er is aangifte gedaan, even puur juridisch, van poging tot doodslag. Dus dat is wat er speelt. Maar er is natuurlijk de details over daarvan heeft Ton natuurlijk gebracht. En er is nog een tweede aangifte geweest van een vrouw die beweert.
Geen aangifte.
Er is een tweede melding gedaan bij de politie van een vrouw die beweert dat zij is gedrogeerd en daarna seksueel is misbruikt. En op naar aanleiding daarvan is Johnny de Mol gestopt bij 19:30.
Nou, en kunnen we het hebben over de trekpop die Johan Derksen uiteindelijk, of het rookgordijn, laten we het daarover hebben, want het is de sigarenrook van Johan Derksen, over dit onderwerp waar jij je heel erg druk over maakt. Hij probeerde Johnny een klein beetje te verdedigen.
Ja, en dat vind ik ook zeg maar het meest verwijtbare in die hele zaak rondom Johan Derksen. Dus of dat verhaal van die kaars nou verzonnen is of niet, dat doet er eigenlijk bijna niet zoveel meer toe. Waar het om gaat is dat Johan Derksen zich eigenlijk instrumenteel heeft opgesteld. Hè, als zogenaamd autonoom denker en degene die altijd maar alles zegt wat hij vindt. Die kwam op een gegeven moment in de uitzending. En toen ging toen, ja, was er publiciteit rondom Johnny en die vermeende mishandeling. Maar vanochtend moet worden bewezen of dat zo is. Dus dat wordt nu uitgezocht door de politie. Maar toen zei Johan Derksen in het programma... Ja, ik ben net bij de Talpa-directie geweest vandaag. Joh, en wat ik daar nou gehoord heb... Die mevrouw die Johnny beschuldigt, dat is gewoon een borderliner.
Laten we even luisteren.
Maar ik neem aan dat je nu een ander verhaal hebt gehoord, toch? Dat het helemaal anders in elkaar zit.
Oh, ze hebben je het allemaal verteld.
Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo niet... Kijk, als Johnny een klap uitgedeeld heeft, dan zit je altijd fout. Dus daarom is dit niet zo verstandig.
Nee.
Maar die Peter Plasmans is natuurlijk een hele goede advocaat. En de andere partij, die juffrouw...
Shima Kaas,
dat is een soort borderliner, weet je wel, dat zijn van die vechtrelaties, dan vallen de klappen. En dan is Johnny zo dom geweest, die heeft hij ook een keer uitgehaald. Maar er wordt een dossier van die juffrouw samengesteld. En als die voor een rechtbank komt, dan blijft er niets van erover. Dus ik denk dat die juffrouw...
Dat werd gezegd, neem ik aan.
Nee, dat concludeer ik.
Oh, oké. Okay.
Je hoort hem dus hier duidelijk zeggen... ik heb van de Talpa-directie gehoord dat er iets mis is met die mevrouw. Dus... Als je er dan even een afstandje naar kijkt. Een van de allerbelangrijkste tv-persoonlijkheden van Talpa... die op de loonlijst staat bij John de Mol... zegt iets over een zaak waar de zoon van John de Mol bij betrokken is. En die roept eigenlijk over het slachtoffer... zonder dat hij weet waar het precies over gaat. Iets wat hij gehoord heeft van de directie van het bedrijf van John de Mol... namelijk dat er iets met haar mis is. Dat is gewoon puur victim blaming, framing. Maar het heeft niks te maken met zeg maar, de realiteit of de werkelijkheid. En dat neem ik Johan gewoon kwalijk.
Ja, want hij zegt ook dat hij bij Plasmans, zoals hij zegt... heeft hij het hele dossier gezien. En het is vuistdik dossier. Jullie hebben dat dossier allebei ook gezien.
Nou, het dossier,
wat zit daarin?
Er is een aangifte gedaan. En die aangifte was tot enige tijd geleden... was dat voor iedereen een beetje onduidelijk waar het nou precies over ging. Er circuleren al een hele tijd in de media en bij bepaalde redacties foto's... waarop de ex-vriendin van Johnny te zien zou zijn met verwondingen. Maar ja, niemand kon die foto's goed plaatsen. Dus niemand heeft het ook aangedurfd om daar iets mee te doen. En ik ben dan een paar weken geleden inmiddels... voor HP De Tijd in het bezit gekomen van het aangifte-dossier... waar die foto's ook in zitten. Maar bijvoorbeeld ook een medische verklaring... waarin een arts die verwondingen die te zien zijn op die foto's beschrijft... dus vastgesteld heeft... En dus je kan concluderen, er ligt een serieuze aangifte, een serieuze beschuldiging dat Johnny zijn ex-vriendin op een aantal momenten, te weten 3 stuks, zou hebben mishandeld. Of het waar is, weten we natuurlijk niet. Maar in die aangifte worden wel namen genoemd van getuigen. Heel gedetailleerd beschreven waar het was. Foto's getoond, medische verklaringen overlegd. Dus... er ligt wel iets. En of dat nou waar is of niet, dat moet worden uitgezocht door de politie. En als het niet waar is, dan verdient Johnny ook rehabilitatie. Maar tot die tijd is er een serieuze zaak. En als je dan als Johan Derksen die vrouw die aangifte heeft gedaan... die ook nog eens een keer 5 jaar geleden te horen heeft gekregen... via haar toenmalige advocaat... joh, ik heb eens even rondgevraagd, maar ik hoor uit de omgeving van de familie De Mol... dat als jij iets gaat doen... dat ze allemaal klaarstaan om van jou een tweede Sabia Boularus te maken. Nou, we weten allemaal dat het met Sabia in de media niet echt heel goed is afgelopen. Dan moet je dus als vrouw heel erg sterk in je schoenen staan. Wil je aangifte durven doen tegen zo'n machtige mediapersoonlijkheid? En als ze dat dan uiteindelijk doet, moet je ook als Johan Derksen, als je de grote man bent, respect hebben voor die vrouw die dat gedaan heeft. En durven te zeggen wat we allemaal moeten zeggen. Laten we het aan de politie overlaten of dit ja of wel geen zaak is.
Jij vindt dat hij zich heeft laten lenen.
Hij is gewoon een soort strooppop geweest van John de Mol. En, en daar is hij ook de mist in gegaan met die hele kaarsaffaire. Want dat was ook weer bedoeld om Johnny vrij te pleiten. Of om het te relativeren.
Ja, nou ja, kijk, dat vind ik wel mooi. Ton is iets meer dominee daarin. Die spreekt zijn afschuw erover uit. Ik zie dat toch meer als een poging van de familie. En ze hebben Derksen zo gek gekregen om dit verhaal te vertellen. Om Johnny wat minder schuldig te laten lijken. Want dit verhaaltje werd natuurlijk verteld in verband met jeugdzondes. Nou ja, zo, dat had dit ook. Hè. Dat was ook een beetje,
we doen allemaal wel eens.
Je geeft elke vrouw eens een klets. Kom op, als je een beetje dronken bent. Zo, in dat verband was dit. Wat ik wel interessant vind, en daar heb ik veel meer kritiek op Derksen. Dat Derksen doet altijd van, ik ben geestelijk onafhankelijk. Maar dat is die man helemaal niet. Want als er, bijvoorbeeld Johan Cruijff. Hij was ook de spreekpop van Johan Cruijff. Jarenlang heeft hij gewoon ook de gevechten die Cruijff voerde tegen Ajax. Maar ook bij Barcelona. Maar ook tegen iedereen. altijd was het gewoon Johan Cruijff die verdedigde. Hij kwam daar langs, hij kwam er op de koffie bij de Cruijffjes in Barcelona. Dus zo onafhankelijk is hij niet. Dus wat hij bij Johan Cruijff doet, dat is nu voor hem John de Mol geworden. Dus hij tettert dat gewoon na.
Het wegzetten van Shima op een bepaalde manier is natuurlijk al begonnen op het moment dat jouw boek kwam bijna uit. Een dag of wat voordat jouw boek uitkwam, Mark.
Nou, overigens is mij dit ook allemaal op de mouw gespeeld, hè? Dit van het borderliner. Want ik ben bij de fiatering van dit boek natuurlijk daar geweest. En toen zei dus ook, dat moet eruit. En met John de Mol een gesprek gehad en met zijn advocaat erbij. Dit moet eruit.
Recht in zijn ogen aangekeken. En toen zei jij...
Nou, ik zat in zijn kamer en hij zat... Ja, de uitgever was er ook bij. Koelbloedige dame. En Mark, dat haal je er gewoon uit. En dan krijg je nog wel wat meer van ons. Dan mag je nog eens een weekje meelopen. Dan krijg je nog wat foto's, wat babyfoto's of wat andere dingen. Ja, ik ben daar toch niet op ingegaan. Want ik had de Van Dijklijn hield ik vast. Ik zei van, ja, wat is er gebeurd? En wie heeft daar geslagen? En klopt dit? En daar, op die feitelijkheden kreeg je geen antwoord. Behalve dan, zei ze boordelaar, het klopt niet. En we hadden een beetje een turbulente relatie. Maar dat is natuurlijk nog steeds de feiten. Hè? 3 keer in het voorjaar van 2015 zijn er dingen voor. Daar kreeg je geen antwoord op. Dus ja, toen ben ik overgegaan tot publicatie, omdat ik genoeg feiten had. Maar daar zag je ook al een poging om dus het... niet een rook, maar het weg te managen.
Ja, want toen kwam er ineens een verhaal naar buiten. Zij zou de familie De Mol hebben bedreigd. En gezegd hebben, eigenlijk was het statement van John van de Heuvel in Boulevard, ik herinner het me nog goed, ik kom namelijk van Boulevard, was, ja, ze wilde eigenlijk geld zien om dan maar haar mond te houden over dit hele verhaal. Nou, dat was het idee.
Heel goed dat je het zegt. Even nog voor de tijdlijn, belangrijk bij dit soort dingen. Dit werd allemaal gedaan een dag voor het boek uitkwam. Dus wat je dan krijgt, dat is een variant op het rookgordijn. Dat is gewoon de ander zwart maken. En dat is dan van, ja, dat boek stelt niks voor. Daar zit een foute bron in. Dat is iemand die probeert ons af te persen. Koop dat boek niet, is allemaal troep. Dat niet doen. Dat is een tactiek, dat mag. En dat zie je ook. Wat ik kwalijk vind, is dat John van Heuvel, die ik hoog heb zitten, zich daar net als Derksen voor leent om dat soort ongelooflijke troep te gaan verspreiden. Want je moet dan wat sterringer zijn op de feiten die voorliggen. En eens even kijken wat het is. En het mooie is, en daarom zit een mooie podcast, Ton F. van Dijk, de man met het lintje, heeft de brief hier in bezit. En wat nou aardig is, we kunnen nu, na volgens mij 1,5 jaar, kunnen wij nou eens kijken, wat stond er nou precies in die brief op basis waarvan Van de Heuvel, De Telegraaf en ook Boulevard.
Nou ja, zo'n beetje iedere...
Ja, maar lieve Wendy, dat is wel gewoon het land ingestampt, hè, deze informatie. En het interessante is dat wij nu gewoon heel koud en zakelijk die brief hier hebben liggen. Is dit nou afdraging? Ton heeft hem voor zich. Nou ja, analyseren maar eens even.
Nou ja, ik zal proberen kort die brief te beschrijven. Het is dus een brief gericht aan de heer Johnny de Mol in Blaricum. En het is een brief die is bezorgd door een gerechtsdeurwaarder, de heer A.P.A. Spaargaren. En in die brief,
mooi die details,
beschrijven de juridische adviseurs van Shima Kees dat zij benaderd is door een journalist, te weten Mark Koster, die tegenover ons zit. En dat deze vragen heeft gesteld over een turbulente periode in hun relatie, namelijk de vermeende mishandelingen, daar wordt dus aan gerefereerd. En dat zij, naar aanleiding van die vragen die ze erover gekregen heeft, want ze woont inmiddels op Ibiza, ze heeft dat achter zich gelaten, ze wilde eigenlijk niks meer mee te maken hebben. We zijn 5 jaar verder. Naar aanleiding van die vragen die zij erover heeft gekregen, staat in de brief, krijgt zij weer traumatische herbelevingen van die zaken. En komt alles weer naar boven. En ze is heel gefrustreerd dat weer gebeurt. En om die reden heeft zij opnieuw een juridisch adviseur geraadpleegd. En die hebben dan die brief gestuurd. En daar staat dan in, nou ja, de mevrouw wil eigenlijk het leven van Johnny niet verstoren. Want ze wil zelf ook met rust gelaten worden. Maar ja, ze heeft die herbeleving. Alles komt weer naar boven. En het gaat ook waarschijnlijk naar buiten komen. Dus is het niet mogelijk om een minderlijke regeling te treffen om alsnog de schade die zij heeft geleden door die vermeende mishandeling, om dat op een of andere manier recht te zetten. En om een minderlijke regeling te treffen met de familie De Mol.
Wat staat er exact? Staat er iets over geld?
Ja, nou, er staat niks over geld. Nee. Maar er is wel één belangrijk zinnetje en waar het om gaat, denk ik. En dat is de volgende zin. Nu de heer Koster, haar heeft laten weten dat het boek nog dit jaar in de winkel te koop zal zijn, is mijn cliënte, dus Shima, bereid om met u te overleggen om te bezien of u een dwingende verplichting van moraal en fatsoen jegens haar voelt in deze privé kwestie en of u daar uiting aan zou willen geven door middel van een schikking met u alvorens het boek te koop zal zijn. Nou, en daarvan heeft dus Peter Plasman gezegd namens de familie De Mol: ik doe aangifte wegens poging tot afdreiging. Dus dat is afpersing zonder dat er geweld bij komt. Dus dat is een brief vaak. En de grote vraag is natuurlijk: is deze brief inderdaad een poging tot afdreiging? Heeft zij gepoogd om de familie De Mol en Johnny af te persen? Of is er iets anders aan de hand?
Nou ja, kijk, we hebben daar natuurlijk even wat een jurist over gebeld. Die hebben gevraagd: wat vind jij nou van? Hè? En ik zie hem niet. Ton ziet hem ook niet. En er wordt ook
Overigens hoor. Ik dacht gelijk: deze vrouw wil geld. Ik weet dat het er niet staat. Maar als ik denk aan een schikking, denk ik: deze vrouw wil geld. Of dat nou terecht is of niet. Hè? Want daar heb ik ook een mening over. Ik vind dat namelijk: als je dit is overkomen, dan gaat je dat nog heel veel in geld kosten. Want je gaat namelijk, je moet een ander soort leven opbouwen. Je wil misschien ver weg van de schijnwerpers. Of je wil psychische bijstand hebben. Noem het maar op. Alles kost geld. Leven kost geld. Dus als dit je overkomen is, dan ben ik het helemaal eens met dat je daar een geldelijke vergoeding voor krijgt.
Het is in ieder geval een juridische dreigbrief. En of het ook strafbaar is in de zin van afdreiging, dat is interessant.
Ja, dat is
Mark
is...
Nou ja, we hebben Alon Kel gebeld. Dat is een civilist, dus geen strafrechtman. Maar die hebben die brief ook eens even gestuurd. Hij staat allerlei sterren bij. Onder meer Yvonne Kolderweij heeft die laatst bijgestaan. Dus hij kent een beetje dat wereldje en hij doet heel veel mediazaken. En we hebben aan hem gevraagd: vind jij dit nou ook afdreiging? Want wij zitten hier nou te filosoferen. We belden hem even op in een resort in Israël. En je hoort nog wat vogeltjes. Dus ik heb hier het geluid voor.
Goed. Afdreiging is een ander woord voor chantage, wat het wetboek van strafrecht niet kent. Wanneer is er sprake van afdreiging of chantage? Als je dreigt met een geheim openbaar te maken, of dat waar is of niet, en in ruil daarvoor een tegenprestatie verlangt, en je bent begonnen met een uitvoeringshandeling, dan is er al sprake van afdreiging. En ik heb de brief gelezen. En je zou het in deze brief kunnen lezen. Ze dringen aan op het schikken, op het treffen van de minnelijke regeling. De inhoud van de minnelijke regeling wordt niet in de brief duidelijk gemaakt, maar je leest het er wel in. Wat er mee gedreigd wordt daarna, is dat als ze dan niet ingaan op een minnelijke regeling, behoudt zij zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen. Ja, en wat die zijn, dat weet ik niet. Maar omgekeerd kun je redeneren dat als hij wel daarop ingaat, en daar neigt de brief wel een beetje naar, dat informatie niet openbaar wordt gemaakt. Maar als ik dit zo lees, dan is de reden van de brief het aansturen op een minderlijke regeling, wat tot gevolg moet hebben dat informatie niet wordt openbaar gemaakt. En dat zou ik dan als niet strafrechtadvocaat, maar als civilist kwalificeren als afdreiging. Dus ik vind het zelf geen verzonnen argumentatie.
Ja, ik vind dit wel een redelijk brisant statement. Ook al is het geen strafrechtadvocaat, maar hij heeft wel een redenering en een interpretatie van die brief.
Die wijkt af van wat wij vinden.
Maar dat zou wel betekenen dat Plasman dus niet zomaar frivol iets gedaan heeft, maar dat er wel degelijk een grond onder zit. En nu is de grote vraag natuurlijk, hij legt het ook uit: je moet dus een geheim willen onthullen wat je anders niet doet in ruil voor geld. Nou, de grote vraag is dan: Mark, jij bent kroongetuige in dit hele verhaal.
Nou, ik voel me vereerd.
Want jij hebt dat opgeschreven in dat boek. En nu is de grote vraag: zou jij dat uit het boek gehaald hebben als Shima een schikking had getroffen? Met andere woorden, was het geheim dan niet naar buiten gekomen?
Wat denk je zelf?
Jij mag de vraag beantwoorden.
Ja, maar het is toch een idiote vraag. Ik was daar al 3 jaar mee bezig. Dus er was ook helemaal geen reden om dit niet uit boek. Dit kwam het boek in.
Maar dus
het
zou sowieso naar buiten zijn gekomen.
Precies, en dat zou betekenen dat je dus meerdere bronnen hebt. Je was niet afhankelijk van Shima of haar verhaal. Ofwel John de Mol en zijn of nee, ontkenning of bevestiging. Dat had er niks mee te maken.
Rond. Ik had het er rond. Dus,
okay, en dan
dus,
is de tweede vraag. Wisten zowel Shima als Johnny de Mol dat jij het sowieso ging publiceren? Want dan konden zij ook niet denken dat zij een geheim ging onthullen.
Of dat ze daar nog iets mee...
Ze konden er geen enkele invloed meer op uitoefenen.
Dus zij wisten dat dat geheim sowieso naar buiten zou komen.
Ik ben ook geen strafrechtgericht en ik ben ook geen civilist. Maar er was het geheim... Zij konden, laat ik het zo zeggen. Zij konden geen vuist maken met het geheim. Want dat zou ik al brengen. Vind
al
ik.
Dus meester Mark Koster.
Nee, ik ben geen meester in de rechten, gelukkig niet. Want dat zijn. Nee, maar vind ik dan. Hè? Want als we dit nu. Er moet causaliteit zijn tussen het niet brengen van een geheim. Daarmee kun je dan zeggen, nou, dan wil ik geld hebben. Die causaliteit kon niet gelegd worden, dus onzin.
Ja, zoals ik het begrijp, heb je voor die poging tot afdreiging heb je nodig dat jij iets weet over iemand. En dat alleen naar buiten komt als er niet wordt betaald. Maar nu weten we dus dat beide partijen op de hoogte waren. Dat geheim waar het over ging,
ja,
sowieso door jou naar buiten zou worden gebracht.
En dus is wat Van de Heuvel zei, zonder dat Van de Heuvel dat misschien zelf wist, onzin geweest. En Van de Heuvel is door de familie gebruikt om op dat moment in die tijdlijn dat boek even zwart te maken. Dat is gewoon waar. Zo,
ik vind dat een vrij forse beschuldiging, want ook jouw advocatenvriend die we net hebben gehoord zegt, als ik dit zo bekijk, dan kan je gerust zeggen dat dit een poging tot afdreiging is. Dus dan kan John van Heuvel dat ook geconcludeerd hebben.
Ja, dat kan wel zo zijn. Maar dan had hij misschien toch even zich wat meer in de zaak moeten verdiepen. En misschien even had moeten bellen. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Dus het werd meteen overgenomen als frame om dit te brengen.
Jij werd niet als bron gezien om even te bellen. Dat denk ik oprecht.
Ja, maar dat is toch heel raar?
Ja, maar ik vind het ook interessant dat nu blijkt dat het dus eigenlijk best wel een complex verhaal is. Dus wat wij dachten misschien van ja, poging tot afdreiging, één grote afleidingsmanoeuvre. Blijkt nu dat als er gewoon een jurist naar kijkt die geen enkel belang heeft, dat die toch zo'n brief ook leest van ja, nou ja, je zou er toch uit kunnen afleiden dat ze geld wilde zien in ruil voor dat zij haar mond dicht hield. En dat dat dan zou leiden tot het feit dat het niet in jouw boek zou komen. En het enige wat ze over het hoofd hebben gezien is dat jij het sowieso ging opschrijven en dat beide partijen dat wisten en dat zij ook beide niet de bron waren van jouw verhaal.
Nou, ze zijn allebei wel natuurlijk geraadpleegd.
Ja, in het kader van wederhoor. Ja, maar ze waren niet de originele bron. Nee, zowel Johnny als Shima hebben jou niet gebeld en gezegd.
Nee, dat zijn andere bronnen natuurlijk.
Mannen, we gaan het horen, want dit gaat een staartje krijgen, zowel in de rechtszaak naar aanleiding van de aangifte natuurlijk, als ook de aangifte van afdreiging. Dus hoe dan ook gaan we het hier nog een keer over hebben. En dan zullen we zien wie er gelijk krijgt, denk ik.
Hypocriet van de week.
Tot slot wil ik nog heel eventjes naar de man, de mythe. Ja, hoe moeten we het anders zeggen? Oud-burgemeester, oud-politicus, 50-plus coryfee, mag je dat zeggen? Vind ik een leuk woord, coryfee, zo lekker ouderwets. Geert Dales, hij hoeft geen vrienden meer te maken, dat is wel duidelijk. Hij zegt ook altijd wat hij denkt, dat is ook heerlijk. En deze week heeft hij het gemunt op Rick Nieman.
Er was weer veel kabaal de afgelopen week in de media over de Afghaanse Taliban, die hun land in rap tempo terugbrengen naar de middeleeuwen. Mochten de meisjes al niet meer naar school, nu heeft de opperste leider Hibatullah Akhundzada ook nog eens een decreet uitgevaardigd dat vrouwen verplicht om zich op straat te vertonen in een allesbedekkende burka. En alleen onder begeleiding van een man mogen ze nog de deur uit. Wie zich hier niet aan houdt, krijgt klappen met de zweep. Er zijn geen woorden voor om dat te beschrijven, sprak PvdA-leider Atje Kuiken bij het tv-programma WNL op zondag met een gezicht dat stijf stond van verontwaardiging. Presentator Rick Nieman knikte instemmend, ook hij vond het vreselijk. Maar hij vroeg niet aan Kuiken waarom zij, als ze dan zo verontwaardigd is over die vrouwenonderdrukking in Afghanistan, diezelfde wantoestand in eigen land onbesproken laat. Want waarom horen we haar niet over de duizenden moslima's die in Nederland, in ons eigen land, thuis zitten opgesloten, die ook geen onderwijs volgen, de Nederlandse taal niet mogen leren, alleen de straat op mogen onder begeleiding van man, broer of neef, gehuld in een stoffige gevangenis en klappen krijgen als ze lastig worden. Dat weten wij al heel lang, want het Verwij Jonker Instituut heeft deze misstand 10 jaar geleden al blootgelegd in rapporten over Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En het leidde toen maar tot een paar korte berichtjes in de krant. En dat was het. Terwijl het toen al ging over een kleine 1000 opgesloten vrouwen. Niet in Kabul, in Herat of in Kandahar, maar in Amsterdam, in Rotterdam en in Den Haag. We zijn 10 jaar en tienduizenden moslimbruiden verder. Het aantal verborgen vrouwen in Nederland zal nu in de duizenden lopen. En in niets verschilt hun positie van hun seksgenoten in Afghanistan, waar Atje Kuiken en Rick Niemann zich zo druk over maakten. Dat die Kuiken hierover zwijgt, dat is natuurlijk een schandaal, maar ik kan het nog verklaren, want haar achterban, dat zijn die mannen, die wil ze natuurlijk niet kwijtraken. Dus die houdt hypocriet als ze is haar mond. Maar dat is zo'n Rick Niemann. En in zijn kiel zag alle andere Nederlandse media wel de Taliban-waanzin in Afghanistan, maar niet die in eigen land aan de kaak stellen. Dat is veel erger. Deze hypocriete omzichtigheid en angst voor politiek incorrecte, maar wel juiste feiten maken het mogelijk dat in het Nederland van de 21ste eeuw duizenden vrouwen tegen hun wil opgesloten zitten. Wel janken over de Taliban in Afghanistan, maar niet over die in Nederland. Oh wee, als we hier eens iemand op de teentjes trappen. De bokaal voor de hypocriet van de week gaat naar Rick Niemann als treurenswekkend symbool voor de nalatigheid van de Nederlandse media om dit megaschandaal aan de kaak te stellen.
Hebben jullie genoten van deze drie kwartier?
Het was leuk, dus we laten het van jou afhangen.
Tot volgende week dan maar weer. Vergeet je niet te abonneren ondertussen in je favoriete podcast-app. Tips, opmerkingen en verhalen kunnen natuurlijk naar koster-en-van-dijk@bnr.nl.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.